Stop de kindermoorden, aflevering 3. De moord op Jessica Laven. Het meisje dat een aardige meneer ontmoette in het zwembad. En dat bleek haar moordenaar te zijn. Niet zomaar een moordenaar. Deze man is een seriemoordenaar. Een psychopaat met heel veel op zijn kerfstok. We gaan er dadelijk alles over leren. Heb jij nog niet eerder geluisterd naar deze nieuwe podcast? Dan wil ik je graag uitleggen waarom deze Stop de kindermoorden heet. Hij is vernoemd naar een krantenartikel van de eerste zomer van dit millennium, in het jaar 2000 dus. Stond er een pagina groot artikel in de Telegraaf, met daarboven in grote letters Stop de kindermoorden. Allerlei portretjes eronder van kinderen die omgekomen zijn in de jaren 90. Echt hele donkere jaren wat betreft het aantal moorden. En al die moorden waren nog niet opgelost. Nou, inmiddels zijn wij 22 jaar verder en is er gelukkig wel een en ander opgelost. Dat geldt ook voor de moord die we vandaag bespreken. Die is gelukkig ook opgelost. Je kunt de eerdere zaken luisteren. Staan ook gewoon hier op Spotify of waar je dan ook luistert. En we gaan de komende maanden nog veel meer zaken langs. Dat doen we chronologisch. En we zijn de vorige keer met de moord op Jessica Richel beland in 1991. En de nieuwe moord van vandaag op Jessica Laven is ook in 1991 gepleegd. En zoals ik altijd doe, ik begin even met een... ik geef even wat kleur aan de tijd. 1991, wat was dat nou voor een jaar? De Golfoorlog was er dat jaar. Maar ook in Europa begon eigenlijk ellende. Want in Joegoslavië verklaarden Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk. Dat was eigenlijk het begin van de jarenlange oorlog in de Balkan. Nou, er waren gelukkig ook een heleboel leuke dingen. Sport en cultuur. PSV werd kampioen in Nederland. Johan Olaf Kos was schaatskampioen. Miguel Indurain won zijn eerste Tour de France. Een grote hit scoorde Bryan Adams met Everything I do it for you. En in Nederland had ook Gordon een hit, Kon ik maar even bij je zijn. Bella en het Beest was een film die het goed deed in de bioscoop. Net als Terminator 2 en Robin Hood, Prince of Thieves. En op de bank zaten wij thuis te kijken naar Oppassen, een van de langslopende comedyseries in Nederland. Die was dit jaar voor het eerst op televisie. En in Amerika begon Jerry Springer. Nou, dat duurde nog een paar jaar voordat hij in Nederland ook te zien was. Ik heb er enorm van genoten toen in de jaren 90. De Jerry Springer Show, debuut 1991. De tweelingzussen Lieke en Sanne Wevers werden geboren, turnkampioenen. En de eerste website ging live. En Freddie Mercury overleed aan de gevolgen van AIDS. En dan breekt de zomer van 91 aan. Is even wel goed om te noemen, een fenomeen. Relatief veel moorden vinden plaats in de zomermaanden. Dat is gek en misschien heeft dat ermee te maken omdat mensen dan veel meer buiten zijn. Of omdat kinderen wellicht wat vaker aan de aandacht van ouders ontsnappen. Hoe het precies is weet ik niet, maar in de zomermaanden vinden de meeste moorden plaats. Jessica Laven, daar gaan we nu naartoe. Ze trof een aardige man aan in het zwembad en helaas heeft ze het niet na kunnen vertellen. Zaterdag 27 juli was het. Dat is morgen precies 31 jaar geleden. 27 juli 1991. En we gaan naar zwembad De Wijzend in Zwaag, Noord-Holland. Heel klein dorpje boven Horen. Zwaag ligt eigenlijk pal naast een ander dorpje en dat heet Blokker. En in Blokker woonde Jessica. Het was een hele fijne, warme zomermiddag. Het was een graad of 23. Ik zie dat diverse krantartikelen zeggen dat het echt tropisch warm was. Nou, dat is een wat overdreven. Dat kun je gewoon opzoeken. Het was 23 graden Celsius. Wel lekker hoor, want de 11-jarige Jessica genoot van een fijne middag in het water. En ze was dan met vriendinnetjes. Samen met ook nog zo'n 700 andere badgasten. Jessica is alleen op de fiets naar de Wijzend gegaan. En dat is een ritje van niks voor een meisje van haar leeftijd. Ze woonde echt vlakbij het zwembad. Ik ben er geweest. Ik woon ver uit de buurt. Ik kom uit Brabant. Maar in de herfstvakantie vorig jaar dacht ik, ik rij er toch even heen. Om te kijken hoe het daar allemaal ligt. En dan zie je echt dat wie in het zwembad is, kan eigenlijk bij de uitgang twee kanten op. 500 meter en je bent in Blokker. En 500 meter en je bent in het centrum van Zwaag. Dus dat is allemaal heel erg kleine gemeenschappen. Een mooie omgeving. Ik moest ook echt aan vroeger denken. Het is echt zo'n zwembad zoals ik hem ken uit mijn eigen jeugd. Mooie ligweide aan het 50 meter bad. Yes, dus die wijzend die ligt mooi centraal tussen die twee dorpjes in. Rond etenstijd besluit de moeder van Jessica om naar het zwembad te fietsen. Het meisje kan het prima alleen naar huis, maar de moeder denkt, ach, dat is gezellig, samen op de fiets naar huis eten. Wat treft ze aan? De fiets van haar dochter. En die fiets staat op slot. Op hetzelfde moment dat zij er aankomt, is een medewerker net bezig om het zwembad af te sluiten. En natuurlijk wil hij nog wel even binnenkijken of Jessica echt niet meer binnen is. En dat is ze dus niet. En ja, dan ontstaat er eigenlijk meteen paniek. Vooral als er een leeftijdgenoot, die Jessica is, die daar ook is, en die zegt, ik heb Jessica zien praten met een oudere man. Nou, dat is een spoor, en wel een heel zorgwekkend spoor. Jessica is weg, haar fiets staat er nog, die staat op slot, en ze is gezien met een oudere man. De angst begint dan echt toe te slaan. De politie wordt ingeschakeld, en de regio wordt uitgekampt, onder meer met een helikopter. En er worden politiehonden ingezet, de hele omgeving wordt eigenlijk meteen goed uitgekampt. Maar geen spoor van het meisje. En er zijn meer mensen die dan over die oudere man getuigen. Hij was een man met een vriendelijk gezicht. Wie hij is, niemand weet het. En langzaam tikken de uren weg. Het lange wachten begint eigenlijk dan. En je kunt je voorstellen de paniek die je als ouder moet hebben op zo'n moment. Niemand brengt het meisje terug naar het zwembad. En na een vreselijke nacht bellen haar ouders op zondag met hun naaste omgeving. Ze willen dat kennissen, familieleden en vrienden niet schrikken als ze op maandag de krant lezen en daar iets over de vermissing zien. Dus ze bellen heel hun omgeving. En die dag, op zondag, komt ook hun andere dochter thuis. Die was logeren bij opa en oma in Drenthe. Nou, de onzekerheid is afschuwelijk voor het gezin. En ik heb ook een oud ledenblad gevonden van een vereniging. Dat is de vereniging van een vermoord kind. En de moeder, ze heet Marianne, vertelt daarin het volgende in het jaar 2015. Ze zegt, die dagen en nachten van wachten, van niet slapen, geen hap door de keel kunnen krijgen en die machteloosheid, dat is niet te beschrijven. Nou, zondag, politie gaat stevig door met het onderzoek en zij staan bij het zwembad en vragen alle badgasten, bent u hier gisteren ook geweest? En zo ja, kent u Jessica, heeft u haar gezien? Nou, meer en meer mensen hebben haar inderdaad gezien en hebben haar zien praten met die onbekende man. Er is zelfs iemand die hem ongekend gedetailleerd kan beschrijven. En dan kan de politie ook al vrij snel een mooie compositietekening maken. En het is echt heel bijzonder dat die compositietekening ook echt heel erg lijkt op de man die later wordt opgepakt en die de dader blijkt te zijn. Dus ongekend dat iemand zo goed iemand nog kan omschrijven. Weekend is afgelopen, dan is het maandag 29 juli en onder meer de Telegraaf en het Nieuwsblad van het Noorden schrijven over de vermissing. Gezocht moet worden naar een lichtkale man van 50 à 55 jaar. Hij zou met Jessica frietjes hebben gegeten in het zwembad. En de Telegraaf is er heel snel, die heeft het over een ernstig zedenmisdrijf. Dat is op dat moment nog wat voorbarig. Hans de Groot is als politieman vanaf het eerste moment betrokken bij de vermissing. Hij staat de ouders bij en zonder het te beseffen wordt hij daarmee een van de eerste familierechercheurs van Nederland. Avant la lettre, die term bestond nog helemaal niet. Maar je moet denken aan een vertrouwenspersoon. In 2021 staat Hans de Groot in het Noord-Hollands Dagblad en hij vertelt dan over die functie. Hij zegt, het hoorde niet bij mijn functie, maar ik heb meteen het contact met de familie onderhouden. De familierechercheur zoals die er nu is, bestond nog niet. Dat werd overal op een eigen manier ingevuld. Ik deed dat ook. Van begin af aan was wel duidelijk dat er zorgvuldig moest worden omgegaan met wat er wel en niet tegen de familie werd gezegd. Ik zat daarom ook nooit bij het overleg van het rechercheteam. Op die manier hoorde ik geen dingen die ik per ongeluk aan de ouders kon doorgeven. Nou, vader Aad Lave is radeloos en hij staat op woensdag 31 juli in de Telegraaf. Hij zegt, Jessica is geen meisje dat klakkeloos met vreemden meegaat. We hebben haar altijd voorgehouden dit nooit te doen. Maar Jessica is snel bewogen wanneer er problemen zijn. Dan is ze ondernemend en staat direct klaar met hulp. Mogelijk dat iemand van die karaktertrek van onze dochter gebruik heeft gemaakt, nadat hij eerst in het zwembad haar vertrouwen wist te winnen. Nou, wachten, wanhopen. En eigenlijk diezelfde woensdag waarop vader Aad in de krant staat, komt er wel een einde aan het wachten. Er komt uitsluitsel en dat is geen goed nieuws. De deurbel gaat. Het is Hans de Groot, de familierechercheur. Hij heeft omgereden voordat hij aandurfde te bellen. Hij maalde in zijn hoofd hoe hij het nieuws moest brengen. Het ontzielde lichaam van Jessica is namelijk gevonden door twee Duitse lifters langs een snelweg in Groningen. Ze is gewurgd. Terwijl de ouders worden bijgepraat, is men langs de A7 bij het dorpje Klein Ulsda in de stromende regen bezig met het onderzoek. En de contrast kan niet groter zijn. Weggeplukt uit die warme omgeving en als oud vuil langs een snelweg alleen achtergelaten, achter een vangrail. Hemelsbreed zo'n 150 kilometer van haar ouderlijk huis, vlakbij de Duitse grens. Een lugubere vondst die de ervaren politieman Jan von Henning niet in de koude kleren is gaan zitten. Dat staat de volgende ochtend namelijk in het Nieuwsblad van het Noorden. En in de Telegraaf een dag later gaat het onder meer over het DNA-onderzoek. Staat dan nog, is heel pril allemaal DNA-onderzoek. Staat nog in de kinderschoenen, maar er kan toch al wel wat gedaan worden. Er is een website op het internet waarin je eigenlijk heel goed kunt zoeken in al die oude kranten. En dat is wat ik dan ook standaard doe bij deze zaken. Ik pluis ze allemaal na. En dan heb je niet alleen artikelen uit het Armin Dagblad of de Telegraaf, maar ook echt de plaatselijke bladen. De provinciale kranten zoals Nieuwsblad van het Noorden. Nou, een geweldige bron. Kun je allemaal vinden op het internet. Jessica moet geïdentificeerd worden. Moet officieel worden vastgesteld dat het gaat om het meisje. En dat doet die familierechercheur Hans de Groot samen met de huisarts van de familie Laven. En het wordt de ouders afgeraden om naar hun dochter te kijken. Om dat dus zelf te gaan doen. En daarmee stemmen ze in. En ik had het net al over dat ledenblad van die Vereniging voor het Vermoorde Kind. En de moeder zegt daarin dat ze spijt had achteraf. Dat ze niet zelf is gaan kijken naar haar dochter. Op woensdag 7 augustus is de uitvaart. De burgemeester spreekt, diverse politiemensen zijn erbij in Burger en men is er echt op gebrand om de dader te pakken. In diverse kranten geven agenten en psychologen die week tips. Hoe wapen je je kind tegen kinderlokkers? Iemand zegt, het verraderlijke van zo'n kinderlokker is juist dat hij meestal een hele vriendelijke, zachte benadering heeft. De schrik zit er goed in heel het land, maar de impact is natuurlijk het grootst in Blokker en in Zwaag. Twee kleine, hechte gemeenschappen. Wie heeft het nou op zijn geweten? Er wordt een man aangehouden op het Amsterdamse Rembrandtplein. Maar na een verhoor blijkt dat hij helemaal niks met de zaak te maken heeft. Er is eigenlijk weinig aanknopingspunten. De rechercheurs tasten in het duister. Die gouden tip, daar zijn ze naar op zoek, maar die ontbreekt. En natuurlijk is er wel één groot aanknopingspunt en dat is die oudere man. Hij moet zo'n 55 jaar oud zijn en hij heeft met Jessica staan praten toen ze op het punt stond om naar huis te fietsen, rond 4:30. Eerder zouden ze ook op een bankje hebben zitten kletsen. Een enkeling heeft zelfs gezien dat een man met haar in het zwembad is gesprongen. Er komt een anoniem telefoontje binnen bij de Telegraaf. Jessica zou in een groene Mercedes met een Duits kenteken zijn gestapt. Hé, dat is interessant, want de politie vond een Duitse krant onder Jessica's kleding. Op het Duitse kenteken zouden de letters HH hebben gestaan. Dat staat voor de regio Hamburg. Agenten richten hun vizier op Noord-Duitsland. Duitse dienders en ambtenaren ondervragen in Hamburg een enorm aantal bezitters van groene Mercedes'en. Er moet een groot aantal tips over de groene Mercedes worden verwerkt. Rechercheurs hebben te maken met nog een mysterie. Waar is nou die fietssleutel? Die fiets stond op slot bij het zwembad. Meisje is inmiddels gevonden, maar het sleuteltje is niet meer in haar bezit. En u kunt zich ook voorstellen dat onderzoek naar die groene Mercedes in Duitsland, dat vergt nogal wat manuren. Dus ze zijn echt allemaal daar bezig om te kijken van, wat kunnen we daar aantreffen? Ligt daar de oplossing voor deze zaak? Teleurstellingen zijn er in het prille begin, want er worden opnames gemaakt in het zwembad op de dag van de vermissing. Opnames door de lokale radioomroep Radio Horen. In een rechtstreekse uitzending mochten kinderen iets zeggen door de microfoon, bijvoorbeeld de groetjes doen. Jessica's stem, er wordt gehoopt dat zij ook op de radio is geweest, maar ze is niet te horen. Er is geen uitlating waaraan de rechercheurs enige houvast kunnen ontlenen. En ook gaan ze nog even op zoek naar een stel Vietnamese recreanten die met een videocamera in de weer zijn geweest in het zwembad. Het bewuste gezelschap reageert niet op de omroep. Oproep moet ik zeggen. Dus helaas, de videobeelden waarop mogelijk die dader te zien is, zijn nooit teruggevonden. Een Belgisch meisje van 9 werd enkele dagen na de vermissing van Jessica uit een zwembad ontvoerd en verkracht in Noord-Brabant, niet ver van Zundert en de grens met België. Gaat het om dezelfde dader? Een 41-jarige Nijmegenaar wordt in augustus opgepakt. Hij bekent in de Brabantse zaak, maar heeft niets te maken met de vermissing van Jessica Lavin. En er zijn heel veel tips, maar geen spoor. Geen spoor van Jessica. Er zijn echt meer aanknopingspunten nodig. En justitie looft een beloning uit van 25.000 gulden. Wat is de gouden tip? De zaak komt vanzelfsprekend in opsporing verzocht op 19 augustus. En kijkers wordt gevraagd om mee te denken. Die compositietekening die komt op de televisie. En zijn voorkomen is beschreven door al die getuigen die het meisje hebben gezien in het zwembad. En die uitzending levert een zeldzaam groot aantal tips op, namelijk bijna 2000. En de aandacht voor de zaak sorteert het gewenste effect. Het getekende portret blijkt goed te lijken. Er wordt een naam genoemd. Dezelfde naam door meerdere bellers. Een verdachte, zou je kunnen zeggen. Op vrijdag 6 september krijgen rechercheurs toestemming om een huiszoeking te doen bij de man die in een flat woont in Assen. Alle grote kranten berichten erover na het weekend. Zijn initialen worden genoemd. Een zekere MS. Er worden agenda's in beslag genomen waarin hij ritten noteert. Het gaat namelijk om een vrachtwagenchauffeur. En deze man lijkt helaas een sluitend alibi te hebben. Toch blijft die man interessant voor de politie. Men besluit zijn telefoon af te tappen. Tijdens een telefoongesprek over de vermissing, waarin zijn gesprekspartner eigenlijk onraad ruikt, ontkent de chauffeur in alle toonaarden. Die kennis zegt bijvoorbeeld, maar wat nou als ze een haar van je vinden? Ja, zegt hij, dan ben ik de lul. Eigenlijk weten agenten al wel dat ze beet hebben. Er is namelijk een stuk touw meegenomen bij de huiszoeking. Jessica was gewurgd met hetzelfde soort touw. Het onderzoek gaat door. Zo worden begin oktober 3200 brieven bezorgd in Zwaag en in Blokker, met 10 gerichte vragen van het recherche-bijstandsteam. Maar achter de schermen lijkt het vizier toch vooral gericht op Assen. Er volgt een huiszoeking bij het bedrijf waar de man werkt. Hier wordt zijn witte Mercedes 190 meegenomen. Een Mercedes. Interessant, hoewel het eerder om een groene ging. Uiteindelijk wordt de verdachte alsnog gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau in Hoorn. Het is dan 20 oktober 1991. En dan zijn er ineens belangrijke ontwikkelingen. Een rood-witte vezel die in de Mercedes is gevonden, past bij het t-shirt van Jessica. De verdachte blijft ontkennen. Marianne en Aad Lavin krijgen het goede nieuws over de arrestatie te horen van hun vertrouwenspersoon bij de politie. Hij komt onaangekondigd langs, toevallig als dat visite in huis is. Aad viert die dag zijn verjaardag. Ingetogen natuurlijk, na het leed dat de familie is overkomen. Hans de Groot, de politieagent, neemt de ouders even apart. En op dat moment horen ze voor het eerst zijn naam. Michel Stoks, zo heet de man. Hij komt oorspronkelijk uit België en is 49 jaar oud. Hij heeft een verleden met zedendelicten. Kalende man, dik buikje. Het is, zo blijkt later, deze vrachtwagenchauffeur die de politie had gebeld over de groene Mercedes met het Duitse kenteken. Die valse tip kwam dus gewoon van de dader zelf. Althans, ik moet nu nog zeggen, van de verdachte. Dat tijdverslindende dwaalspoor, nou, dat was gewoon een slim handigheidje van deze Michel Stoks. We gaan eventjes naar zijn verleden. Een aantal jaren terug in de tijd. Michel Stoks, een oorlogskind, geboren in 1942... Hij komt uit Loch-Christie bij Gent. Een miserabele jeugd heeft hij gehad. Er is nauwelijks liefde in het gezin, zijn vader drinkt veel en heeft losse handjes. Op een gegeven moment verbrandt Michel Stoks de schepen achter zich en verhuist naar Nederland. En hij heeft dan al meerdere veroordelingen gehad wegens ontucht met kinderen. Hij heeft een tijdje vastgezeten en toen hij vrij kwam is hij naar Nederland vertrokken. Zelf zou hij als kind misbruikt zijn door priesters in een internaat. In Nederland ontvouwt zich een ogenschijnlijk normaal leven. Hij heeft een partner in Leeuwarden met wie hij gaat samenwonen. En in 1976 trouwt hij met deze Nederlandse vrouw. 2 jaar later krijgen ze een dochter. Hij ging aan de slag als vrachtwagenchauffeur en reed door heel Europa. Maar die zieke behoeftes, die drang van hem, die laten zich niet beteugelen door een immigratie en een gezin. Het patroon van kinderen misbruiken gaat door. We gaan naar 1981, dan wordt Stoks tot 6 jaar cel veroordeeld en TBR, dat we tegenwoordig kennen als TBS. Er zijn dan maar liefst 8 nieuwe zedendelicten bekend met kinderen in ons land. Zijn vrouw verlaat hem snel na zijn arrestatie. Heel bijzonder, ik las ergens dat haar man werd gearresteerd terwijl zij aan het bevallen was. Nou, die natuurlijke bevalling die stopte abrupt en uiteindelijk is het kind gekomen met een keizersnede. In de gevangenis gedraagt Michel zich voorbeeldig en na een handtekening van een rechtbank is er in 1985 al een eerste begeleid verlof. En bij weer zo'n verlof in mei 86 laat hij zijn ware aard zien. Hij is met die begeleider in een café in Groningen en leidt die begeleider om de tuin. Hij weet te ontsnappen, weg te glippen en keert niet meer terug naar de Van Mesdagkliniek in Groningen. En verdomme, er wordt nauwelijks iets gedaan door die autoriteiten. De jager is weer op pad en hij kan eigenlijk zijn leven weer zo goed en kwaad als mogelijk weer oppakken. Hij verblijft op een camping in Venhuizen. Toevallig is dat maar een kilometer of 10 verwijderd van de dorpjes Blokker en Zwaag. Hij blijft daar eigenlijk een aantal maanden en in die tijd kan hij dus in ieder geval wel die regio goed leren kennen. Die regio waar hij later Jessica Laven zal oppikken. Hij gaat zelfs ook weer aan het werk, hè, terwijl hij is dus op de vlucht. Hè, van, hij is ontsnapt van die Van Mesdagkliniek, maar hij weet wel weer aan werk te komen. Niemand lijkt hem een stroopreet in de weg te leggen. Hij ontmoet ook een nieuwe vrouw. Die hele zomer van 1986 heeft hij eigenlijk de volle vrijheid. Pas eind augustus wordt hij weer aangehouden. En een sanctie blijft uit. Geen straf, niks. In april 87, het wordt nog erger. In april 87 adviseren de psychiaters verlenging van die TBR. Dat is een jaarlijks proces. En dan is er een rechtbank in Zwolle die de kans op recidive, dus op herhaling, klein acht. Belachelijk, maar waar, Michel Stoks komt vrij. Begin mei 1987. Een catastrofale inschattingsfout. Stoks gaat met zijn nieuwe vriendin op een flatje wonen in Assen. Met zijn vrachtwagen rijdt hij in binnen- en vooral buitenland. En wat later krijgt hij een vast contract bij een Drents veetransportbedrijf. De ex-gedetineerde heeft al zijn behandelaars voor de gek gehouden. Want zijn meest vreselijke daden moet hij dan nog begaan. Ze volgen elkaar vrij gestructureerd op. 3 zomermoorden op jonge kinderen. Telkens met een tussenpoos van ongeveer 12 maanden. Ik ga nu kort die 2 moorden bespreken die voorafgingen aan de derde, Jessica Laven. Stoks heeft in zijn nieuwe vrachtwagen een lading kersen als hij op zaterdag 22 juli 1989 een tussenstop maakt in Mainz in Duitsland. Bij een zwembad ontmoet hij de dan 12-jarige Marco Weisser uit Wiesbaden. Een toevalstreffer, zal hij later zeggen tijdens een politieverhoor. De jongen is onder de indruk van de truck en mag even meerijden. Nou, dat even, dat blijkt 300 kilometer te zijn. En dan pas stopt de rit bij Paderborn, op de losplaats bij een jamfabriek. Stoks heeft pech, hij kan de kersen pas op maandag lossen. Die avond dwingt hij op de parkeerplaats de schuchtere jongen om ontucht met hem te plegen. Na het ontwaken op zondagochtend wil Stoks opnieuw, maar nu verzet Marco zich. Hij moet dat met de dood bekopen. Zijn lichaam wordt die avond op een parkeerplaats langs de snelweg gedumpt, zo'n 25 kilometer verwijderd van de jamfabriek. Marco werd gewurgd met het touwtje van zijn eigen portemonnee op de ochtend van zijn 13e verjaardag. Dat is dan zo triest, hè? Hij wordt ontvoerd de dag voor zijn verjaardag en op zijn 13e verjaardag komt hij om het leven. En dan is het laatste wat hij meemaakt, is een dag met die psychopaat. Het volgende slachtoffer is de 9-jarige Salim Tatil uit Neustadt an der Weinstraße. Stoks nam hem mee op 15 augustus 1990. Hij was eerder die maand in de omgeving met zijn truck, waarbij hij een treinviaduct ramde. Op de 15e keerde hij met zijn personenwagen terug om de situatie nog eens goed te bekijken. Op de terugweg was hij niet langer alleen. Vlakbij het viaduct zag hij zijn nieuwe slachtoffer, die op weg was naar een vriendje. Salim dumpte hij uiteindelijk in ons land, bij parkeerplaats Rivierduin, langs de A6 bij Lelystad. Zijn lichaam wordt een dag later gevonden. Zijn identiteit is pas 4 dagen later bekend. Het onderzoek zit al gauw op een doodspoor, ondanks aandacht voor de zaak in opsporing verzocht, in januari, en dat is dan inmiddels 1991. Dan heb je Michel Stoks, die inmiddels 2 jongetjes heeft vermoord in Duitsland. Het laatste slachtoffer dumpt hij in Nederland. Hij is vrachtwagenchauffeur, hij leidt een ogenschijnlijk normaal leven. 1991 breekt aan, de zomer begint en dan komt hij in een zwembad in Noord-Holland Jessica Laven tegen. Dezelfde modus operandi, dus dezelfde wijze waarop een en ander gebeurt. Meisje wordt ontvoerd en 4 dagen later wordt ze gevonden langs die weg in Groningen bij Klein Ulsda. Het is deze moord die uiteindelijk Michel Stoks de das om zal doen. We gaan even terug naar oktober 1991. Hij wordt gearresteerd. Er is een huiszoeking. Er is een onderzoek. Slim politiewerk brengt de verdachte in verband met de moorden op de Duitse kinderen die ik net noem. Aanwijzingen vinden de rechercheurs in de agenda's van Stoks en ze krijgen ze ook vooral via de tachograafschijven van zijn vrachtwagen. Er zijn rittenlijsten die er niet om liegen en agenten kunnen daarop alles reconstrueren. Afstanden die hij heeft afgelegd, de rijtijden, rustmomenten, snelheden. Ze kunnen op dat moment precies reconstrueren waar hij was in Mainz, in Paderborn, in Neustadt aan die Weinstrasse. Precies op de plekken waar dus eerder 2 jongens zijn ontvreemd en later zijn teruggevonden. Laboratoriumonderzoek brengt ook nog aan het licht dat er sporen van kleding van Salim zijn achtergebleven in die witte Mercedes van Michel Stoks. En hij kan eigenlijk geen kant meer op. Op 26 november bekent hij. Hij heeft 3 kinderen om het leven gebracht. Panorama, het weekblad, hè, ken je, schrijft erover in 2017 in een verhaal over de Zaanse verhoormethode. Therapeut Henk Hoenderbos gebruikt technieken als hypnotherapie en iriscopie om zwijgzame verdachten aan het praten te krijgen. Schandelijke emotionele intimidatie, roepen kritische advocaten. Psychische marteling, zeggen ze. Maar het werkt wel. Want in een speciaal geprepareerde verhoorkamer vertelt Stoks over zijn wandaden. De week voor zijn bekentenis weigerde hij nog eigenlijk een verklaring af te leggen, vertellen verhoorders Henk Groenewegen en Gerard Visser ruim een jaar later in het Nieuwsblad van het Noorden. Hij zei niets over de zaak. Maar op een bepaald moment zei hij, als jullie dan zo graag willen dat het deksel van de beerput gaat, oké, maar dan gaat hij eraf. Let op, dit gaat stinken. Van blijdschap is bij de verhoorders geen sprake. Wel wordt er ontlading gevoeld. Eindelijk. Stoks verklaart dat hij Jessica op die zaterdagmiddag in Zwaag meenam omdat hij haar fietssleutel kwijt was. Ik citeer nu uit het politieverslag. Ik had een vrije dag en dat is voor mij altijd een drama. Ik voelde de drang om een kind mee te nemen opkomen. Ik was onrustig, ik moest weg. En die drang wint altijd. Toen ben ik langs dat zwembad gereden. Aan dat zwembad ligt een grasveld. Ik zat op een van de bankjes toen Jessica kwam uitblazen. Ze liep verder naar de kleedhokjes. Na een kwartier ben ik ook vertrokken. Hij is met Jessica naar zijn flat in Assen gereden. Hij woont er alleen, na een recente relatiebreuk. Hij maakt er foto's van het meisje, misbruikt haar en gaat met haar onder de douche staan. Daarna rijdt hij met haar naar Groningen. In zijn auto brengt hij Jessica om het leven. Stoks deelt mee dat een jaar eerder ook Salim Tatiel in zijn flat is geweest. Nog diezelfde nacht bracht hij de jongen naar zijn laatste rustplek bij Lelystad. Die fietssleutel? Door Stoks handig kwijtgemaakt. Hij wordt in april 1992 teruggevonden in de stortbak van het herentoilet in het zwembad. Het kind moet ontredderd zijn geweest toen ze hem niet meer in haar jaszak voelde. Gelukkig was daar die aardige meneer. Ik citeer weer uit het verhoor. Toen ze haar fiets niet open kreeg, heb ik haar een lift aangeboden. Ze stapte in en dat was dat. Werkgever Bert de Strijk is eigenaar van het veetransportbedrijf waar Michel werkte en hij is woedend. Zijn medewerker blijkt een man met 2 gezichten. Hij was een aardige en behulpzame medewerker, prettig in de omgang. Hij kwam wel eens met een bloemetje aan voor de vrouw van zijn baas. Een lid van de familie, ze voelde dat. Van een strafblad was ook helemaal niks bekend. Strijk herinnert zich dat hij zich in augustus met diverse vrachtwagenchauffeurs boog over een kaart van Nederland. Want waar was het nou precies, die vindplek van Jessica? De meeste truckers kenden het plekje wel. Chauffeur Michel Stoks luisterde mee. Hij verblikte of verbloosde geen moment. In december 1991, vlak na die arrestatie, bezoekt misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink het Belgische plaatsje Loch Christie, waar Michel vandaan komt. Hij klopt aan bij het kleine huis van de familie Stoks en schrijft er later over in zijn boek Moord in Nederland. Als de bejaarde ouders praten over hun kind, weigeren ze consequent zijn naam te noemen. Zijn vader is zwijgzaam, maar duidelijk in de paar zinnen die hij aan zijn gearresteerde zoon wijt. Alle spullen die we van hem hebben, heb ik verbrand. Voor mij bestaat hij al lang niet meer. De zomer van 92 breekt aan. De datum nadert die voor de ouders van Jessica voorgoed zwart omrand is. Een jaar na de moord. De rechtbank veroordeelt Michel Stoks in juni tot 12 jaar cel en TBS wegens doodslag. Marianne en Aad Laven zijn bij elke rechtszitting aanwezig. Agent Hans de Groot vergezelt ze doorlopend. Stoks heeft in die rechtszaal in Alkmaar met eigen ogen gezien wat hij de naaste heeft aangedaan. Met voorbedachte raden vindt het Openbaar Ministerie geen doodslag dus, maar moord. Michel Stokes gaat in hoger beroep. Er komt een nieuw vonnis, levenslang. Hij komt terecht in de gevangenis van Scheveningen. Merkwaardige tegenspoed treft hem vervolgens bijna een decennium later, op 18 september 2001, een week na de aanslagen in New York. Stokes, inmiddels bijna 60, is muren aan het schilderen in de gevangenis. Hij stoot eerst een fles terpentine om en slaat vervolgens een TL-buis stuk, waarbij de terpentine vlam vat. Hij wordt afgevoerd met zware brandwonden. Een week later is hij dood. Pech in het kwadraat, stelt de politie. Of het werkelijk zo gegaan is, weet niemand. Het kan natuurlijk ook een aanval van medegevangenen zijn geweest. Bij de ouders van Jessica gaat in ieder geval de vlag uit. Als het Noord-Hollands Dagblad in de zomer van 2021 stilstaat bij de moord op Jessica, 30 jaar na dato, willen ze de journalist alleen kort te woord staan. Ze zeggen: "Wij proberen die nare tijd achter ons te laten, hoewel dat natuurlijk niet altijd lukt. Het gaat goed met ons, maar het gemis blijft." Het contact met de inmiddels gepensioneerde familierechercheur Hans de Groot is er nog steeds. Kennen we nu het hele verhaal? Daar twijfelen deskundigen aan. Ze denken dat Stokes betrokken was bij veel meer vermissingen, maar hard bewijs is er niet en een seriemoordenaar heeft ze altijd ontkend. Ik ben ervan overtuigd dat hij in heel Europa veel meer kinderen heeft vermoord, vertelt een oud politieman aan journalist Hendrik-Jan Korterink. De man was internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij kwam overal. Justitie onderzocht in der tijd zijn mogelijke betrokkenheid bij niet minder dan 65 onopgeloste zaken in heel Europa. Maar het nazoeken van al die verschillende zaken was lastig. Zo gedigitaliseerd als we nu zijn, waren we destijds niet. En Michel Stokes was niet bepaald loslippig. Vooral twee vermissingen worden veel genoemd. U kent ze wellicht. De Vlaamse justitie, ik begin met nummer 1. De Vlaamse justitie ziet Stokes als verdachte in de verdwijning van de 10-jarige Nathalie Gijsbrechts. Zij verdween op 26 februari 1991 in het Vlaams-Brabantse Leefdaal, waar ze stond te wachten op de bus naar school. Op de dag dat zij verdween, was Stokes daar in de buurt met zijn vrachtwagen. Nathalie is nooit gevonden en wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. De ouders van Nathalie uiten zich kritisch over het Nederlandse onderzoek. Drie kinderslipjes die in het appartement in Assen waren gevonden, zouden volgens hen zijn vernietigd. Dat er met de huidige DNA-technieken veel meer uit het textiel te halen zou zijn dan destijds, staat vast. En weet je nog dat onbegeleide verlof van Stokes, waarbij hij niet meer terugkeerde naar de kliniek, in de zomer van 86, ik had het er net uitgebreid over. Een in Nederland goed bekend drama speelt zich af in precies die periode. Dus Michel Stokes ontsnapt, hij keert niet terug naar de Van Mesdagkliniek. En terwijl hij op die camping in Noord-Holland verstopt zit, raakt er een meisje vermist in diezelfde provincie. En de naam van het meisje kennen veel mensen wel. Het is de 7-jarige Cheryl Morien. IJmuiden, een flatgebouw. De 7-jarige Cheryl klopt op de deur van haar vriendinnetje, Lisa heet ze. Die woont namelijk aan de overkant van de straat. Ze hoopt met het meisje te kunnen spelen, maar hij wordt niet opengedaan. Een getuige ziet Cheryl nog aanbellen en daarna kleppert het meisje met de brievenbus. Niet het laatste dat van haar wordt gezien, want een andere getuige ziet Cheryl een paar uur later op de achterbank van een groene Lada stationwagen. Zat Michel Stokes achter het stuur? Hij zat namelijk dus op die camping in dezelfde provincie. Hij was vrij in die periode. Cheryl is nooit meer teruggevonden. Het is al bijna 40 jaar na die vermissing en de ouders weten nog steeds niet waar is ze in godsnaam gebleven. Leeft ze nog überhaupt? Waar is haar lichaam gebleven? En wie was er verantwoordelijk voor die afgrijzelijke vermissing? Was het Michel Stokes? Dat is de vraag. En ook de rechter vraagt hem daarnaar bij zijn proces in 92 na de moord op Jessica Lavin. Stokes bleef even stil en zei toen: "Ik blijf bij mijn verklaring." En daar konden de naasten van Cheryl Morien het mee doen. Politie en justitie hebben de zoektocht naar het meisje al lang en breed opgegeven. Maar een kleine groep mensen laat zich er niet bij neerleggen. Ze zoeken verder, onder meer in de duinen. De foto kent u wellicht, het meisje, breed lachend, een Indonesische achtergrond, enorme bos haar. Haar ouders hebben haar nooit ouder zien worden dan 7 jaar. In de loop van de jaren 90 begint men toch wel te denken dat de dader wel bekend is, namelijk deze Michel Stokes. Het landelijke team kindermoorden denkt dat ook na de eeuwwisseling als zij opnieuw onderzoek plegen. En twee tipgevers verklaren onafhankelijk van elkaar dat ze van Stokes hebben gehoord dat hij betrokken was bij de ontvoering, dood en achterlating van Cheryl. dat zijn twee getuigen die op grond van hun functies geheimhoudingsplicht hebben. En ze zeggen, wij konden de politie niet informeren vanwege die geheimhoudingsplicht. Hè, dan zou het dus kunnen gaan om een advocaat of om bijvoorbeeld een geestelijke. Ze vertelden dat, hè, dus ze kwamen in de openbaarheid in 2002. Een jaar na de dood van Stocks, die ik zojuist beschreef. Die identiteit is dan onbekend. Wie zijn die geheimhouders? En eentje is er inmiddels naar buiten gekomen. Dat vertel ik dadelijk. En vast staat wel dat na die tipgevers de kranten weer opnieuw heel veel aandacht hebben voor Cheryl Morien. En die media weten het zeker. Zij weten wie de moord gepleegd heeft. Een kop is bijvoorbeeld: kindermoordenaar doodde ook Cheryl. Het is nu 2022 en wie veel meer wil weten over deze zaak kijkt op Videoland naar een drieluik over deze moordzaak. En in dat drieluik doet advocaat Anthony Wijnberg een opvallende onthulling. Hij is namelijk, zegt hij, een van de twee tipgevers die 20 jaar eerder heeft onthuld dat Michel Stocks tegen hem heeft verklaard: ik ben de moordenaar op Cheryl Morien. Volgens die strafpleiter heeft Stocks de moord persoonlijk aan hem opgebiecht. Hij vertelt over Michel Stocks: het is een authentieke, doorgewinterde, redelijk slimme psychopaat, maar dan ook echt een van het ergste soort. Een geweten heb ik bij hem nooit kunnen ontdekken. Wijnberg was zo ziek van de perversiteit van deze dader dat hij na de rechtszaak nooit meer een strafzaak heeft aangenomen. In de documentaire gaat hij overigens in gesprek met de ouders en met de zus van Cheryl Morien. Zij zijn sceptisch. Ze geloven niet direct dat Stocks verantwoordelijk was voor de moord op hun dochter en zus. Justitie heeft het dossier gesloten. Voor het ministerie is die dader gewoon bekend. De familie zou graag willen dat het onderzoek opnieuw wordt geopend. Een paar weken na de vermissing van Cheryl in IJmuiden volgde de aanhouding van Stocks en kon hij terug de Van Mesdagkliniek in. He, dus dan heb ik het over halverwege de jaren 80. Terug de Van Mesdagkliniek in. En een jaar later, zoals ik net zei, volgt die volledige invrijheidstelling. Heel Nederland spreekt er jaren later schande van als blijkt dat hij na die invrijheidstelling dus 3 kinderen heeft vermoord. Die 2 Duitse jongens en Jessica Laven. Er komen deskundigen aan het woord in alle dagbladen. Ter discussie staat dat onverantwoorde besluit van de rechtbank in Zwolle tegen het advies van psychiaters en de officier van justitie in. Het zogeheten contraire beëindiging. Een voorspelling van gevaarlijk gedrag is altijd heikel, stelt hoogleraar forensische psychiatrie Helmar van Marle. Hij is in 1991 directeur van het Pieter Baan Centrum en bekleedde dezelfde functie in de Van Mesdagkliniek op het moment dat Stocks daar als vrij man de deur uitliep. Bij twijfel moet wel tot verlenging worden besloten. Er moet vaker nee worden gezegd. Nou, hij vindt dus dat inderdaad die man ook te vroeg is in vrijheid gesteld is. 9% van de vrijgelaten patiënten zou binnen een jaar weer in de fout gaan. En de ellende is dat je niet weet wie van het 10 dat zal zijn. Dat zegt een psychiater in het Parool. Het is een betreurenswaardige beslissing. Hij wordt vrijgelaten en gaat daarna echt op rooftocht. Rampzalig, zegt advocaat Wijnberg. Mede dankzij zijn inspanningen wandelde Stocks in 87 als vrij man naar buiten. Op Videoland komt ook een daderprofiler aan het woord. Zij heet Carine Hutsebout, een bekende naam voor iemand die geïnteresseerd is in misdaadjournalistiek. En zij zegt bij die documentaire op Videoland: de kleine Stocks was een jongetje dat zich compleet verloren voelde. Zulke kinderen groeien op in terreur. Zij leven constant in angst. De pijn die hem is aangedaan, het ontkennen van zijn bestaan, het ontbreken van liefde en bescherming, dat is een serieuze rugzak die je meesleept. Met het vangen van kinderen was hij compleet in controle. Hij weet hoe hij dat moet doen. Dat gebeurt op zijn scenario van fantasieën die al jarenlang bezig zijn, sinds zijn jeugd. Dit is hoe hij wraak neemt. De dader zelf zei tijdens een verhoor van de politie: een kind dat uit liefde geboren wordt, neem ik weg uit zijn vertrouwde omgeving. Dat creëert zo'n psychische druk dat het alles doet wat ik vraag. Ook al is het vies en onaangenaam. Het kan niet anders. Het is als klei in mijn handen. Dat is de overmacht die ik heb. Er was ook een andere Michel Stocks. Zijn dochter komt aan het woord in de documentaire. Ze wordt anoniem opgevoerd. Ze zegt: hij deed veel leuke dingen met mij. Hij was gezellig en vrolijk. Hij maakte altijd grapjes. Een goede, leuke vader. Aan de telefoon heb ik hem tijdens zijn gevangenschap gezegd dat ik geen contact meer met hem wilde. Is Stocks echt verantwoordelijk voor veel meer leed? Hoeveel meer moorden heeft hij gepleegd? De moordenaar van het 11-jarige meisje Jessica Laven, dat op die zomerse zaterdagmiddag lekker wilde zwemmen, nam de geheimen mee in zijn graf. Dit was aflevering 3 van de podcast Stop de Kindermoorden. Afschuwelijke zaak, niet alleen de moord op Jessica Lavin, maar ook die op de twee Duitse jongetjes, op de vermissing van het Vlaamse meisje en op de vermissing van Cheryl Morien. En god weet hoeveel meer deze Misha Stocks nog op zijn kerfstok heeft staan. Echt een psychopaat. Vaak zien we ze in Amerika rondlopen, hè? Die gekken met ontelbaar veel moorden. Ook Nederland heeft er een aantal in het verleden gehad. En deze Misha Stocks is toch wel echt een absolute afschuwelijke zieke man geweest. Jessica Lavin, dit was de derde podcast van Nog een Potje. De derde podcast van Stop de Kindermoorden. Over een week of twee een vierde aflevering. Geniet van de zon zou ik zeggen. Geniet van de zomer. En tot snel weer. Mijn naam is Perry Vermeulen. Dank u wel voor het luisteren.
Nog een potje.
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 Mag ik nog een potje?